De schriftlezing is vanavond uit Psalm 39. We openen de Bijbel vanavond in Psalm 39 en we lezen samen deze psalm. Een psalm die ik ook vaak gelezen heb als er iemand was overleden. Een psalm van David voor de opperzangmeester, voor Jedutun. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong: Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de mate mijn dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld. En mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen zij ijdelijk, men brengt bijeen. En men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen. Stel mij niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding uwer hand. Kastijd gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid. Zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is een ieder mens ijdelheid. Sela, hoor Heere mijn gebed. En neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, in deze oudejaarsdienst en ook zo de Heer het geeft, morgenochtend in de nieuwjaarsdienst willen we stilstaan bij Psalm 39. En ik gaf al aan een bijzondere psalm, een psalm die ik vaak lees als er een geliefde is overleden. En wellicht zal deze psalm ook herinneringen oproep aan dat moment dat we elkaar aantrof in die kamer of in het ziekenhuis of waar uw geliefde is overleden of waar hij of zij stond opgebaard. In deze dienst willen we stilstaan bij het 5e vers en morgenochtend bij het 8e vers. Vanavond bij de woorden: Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de mate mijne dagen zij, dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. En dat is een oudejaarsgebed waarin gevraagd wordt om de vergankelijkheid van het leven te beseffen. Gemeente jong en oud, nog enkele uren en het jaar 2018 is voorbij. Het lijkt nog maar even geleden dat we stonden aan het begin van 2018 en het is nu alweer voorbij. Je kunt het je eigenlijk niet voorstellen. Zo snel voorbij gegaan. Als we aan het begin van een jaar staan, dan dan kijken we er tegenop. Zoveel dagen, zoveel weken, zoveel maanden te gaan, tenminste, als de Heere ons het leven geeft. En het is voorbij. Waar zijn die maanden, die weken, die dagen, die uren gebleven? Het jaar leek zo lang toen we ervoor stonden en nu het jaar met al zijn leed en lief is voorbij gevlogen. Mozes zong er al van in Psalm 90, de psalm die we zojuist zongen. En wij vliegen daarheen. Op een avond als deze zien we terug op 2018. Zien we terug op de moeitevolle momenten, maar ook op de vreugdevolle momenten. En in ieder van ons kan wel iets vertellen over hoogtepunten van 2018, maar ook van dieptepunten, momenten waar het tegen zat, waar het moeilijk was, maar ook momenten van vreugd, van blijdschap, van dankbaarheid. Wij mogen er nog zijn. Terwijl de levensdraad van 8 gemeenteleden werd afgesneden, heeft de Heere ons nog gedragen in het leven en verdragen in de zonde. En gemeente, als we terugzien op het voorbijgevlogen jaar, als we zien op wie we geweest zijn tegenover de Heere, op al die zonden in woorden, daden, gedachten, maar ook in nalatigheden, dan kunnen we toch niet anders dan belijden: Heere, wat bent u goed geweest voor zo'n zondig mens als ik ben. Of moet je vanavond zeggen: nou Heere, ik heb het er aardig van afgebracht. Als je eerlijk bent en eerlijk gemaakt wordt voor de Heere, dan moet je belijden: Heer, het is een wonder. U hebt me dag aan dag overladen met uw gunstbewijs. Keer op keer kwam u met uw woord. Niet alleen om duidelijk te maken wie wij zijn, zondaren die voor God niet kunnen bestaan, maar ook dat er nu voor zondaren een zaligmaker gekomen is. Waar hebben we dat aan verdiend? Dat de Heere dat onderscheid maakt, dat wij dat woord van zonde en genade mogen horen en anderen niet, of onder moeilijke omstandigheden. O, de Heere heeft nog onderscheid gemaakt. We mogen hier in vrede dat woord van God horen. Hij heeft zijn bewarende en sparende hand over ons uitgestrekt. Als wij de tijd met de eeuwigheid hadden moeten verwisselen, plotseling in de slaap als kind, jongere of ouder, waar hadden wij dan onze ogen opgeslagen? Of als we zo plotseling door een ongeluk om het leven waren gekomen, waar hadden we dan onze ogen opgeslagen? In de hemel of in de hel? Kunnen we dan van tevoren weten hoe ons einde is, wat onze eeuwige bestemming is, dominee? Ja, dat moeten we weten. Niet morgen, maar nu. Het gaat immers om een eeuwigheid die we nooit meer over kunnen doen. Sommige jongeren zijn dit jaar gezakt voor een examen. Dat was best moeilijk. Het lukte niet. Maar dat kun je overdoen. En die jongeren bij wie het niet gelukt is, die zijn ook bezig om om het in te halen, om het over te doen. Maar als we sterven, jong en oud, zoals de boom dan valt, zo blijft die eeuwig liggen. Het einde van het jaar roept ons allen vanavond vanuit de schrift toe dat er ook een einde komt aan ons leven. En hoe nodig is het op een avond als deze om tot onszelf in te keren en ons de levensvraag te stellen: mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij straks rechtvaardig verschijnen voor God? Als we straks toeleven naar het moment waarop de klok 12 slagen laat horen en het jaar werkelijk ten einde is, bedenk dan eens dat we hier geen blijvende stad hebben. Dat deze wereld waar we zo vol van kunnen zijn, waar we zo van kunnen genieten, dat die wereld voorbij gaat en haar begeerlijkheid. Maar dat degene die de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. Het einde van het jaar roept ons allen vanavond toe: het is 5:12. Het einde komt. De eeuwigheid komt. En vergeleken daarbij is ons aardse leven maar zo kort en ook zo belangrijk. Want in dit leven aan deze zijde van het graf vallen eeuwigheidsbeslissingen. Van nature wil een mens liever niet aan dat einde van zijn leven herinnerd worden. En ook liever niet met de ernst van het leven rekening houden. Dat is dwaas. Want we zingen: het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. En wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? We hebben het gezongen. Maar ook dat slot: help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Gemeente, Psalm 39 spreekt ons van de broosheid, de vergankelijkheid en de kortstondigheid van het leven van een mens. Wat is David, de dichter van Psalm 39, daar diep van doordrongen geweest? We zien Gods kind en knecht hier in het hart en we horen hem bidden tot God. Voor zijn besef is de dood nabij. Hij wordt sterk bepaald bij de broosheid en de vergankelijkheid van het leven. Hoe zou dat komen? Jonge vrienden, wat denken jullie? Wanneer word je daar nu zo bij bepaald? Wel, ja, als je het van heel dichtbij meemaakt. Als een opa, een oma, een vader, een moeder, een kind, een broer, een zus ernstig ziek is, op sterven ligt, dan kan dat zo op je afkomen. Misschien is het dat wel geweest wat David op de knieën brengt. Vormen vijanden die hem naar het leven staan de aanleiding? Het slot van vers 2 zou in die richting kunnen wijzen. Hij wordt geconfronteerd met de goddeloze. Wordt hij opgejaagd door koning Saul of door zijn eigen zoon Absalom? De goddeloze hoeft hier niet als enkelvoud te worden opgevat, maar kan een hele groep goddelozen vertegenwoordigen. Of leidt David aan een ernstige ziekte? Daar is ook wat voor te zeggen. Niet alleen op basis van vers 12, maar ook als we kijken naar de plaats die de psalm in dit Bijbelboek gekregen heeft. Denk aan de psalmen 38 en 41. Het zijn liederen die betrekking hebben op ziekte en genezing. Wel is duidelijk dat David zijn situatie ervaart als straf voor zijn zonde. Nee, dat betekent niet dat er altijd een automatisch verband gelegd kan worden tussen ziekte en zonde. Al het lijden wat ons overkomt, is uiteindelijk wel een gevolg van de zonde. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. In ieder geval is het verschrikkelijk wat David hier moet meemaken. Kijk maar naar vers 2, daar zegt hij: ik zal mijn wegen bewaren. Dat betekent, ik zal proberen me in te houden. Ik zal mijn doen en laten en spreken zuiver houden voor God. Dat ik niet zondige met mijn tong. Bijvoorbeeld door me bij God te beklagen over mijn lijden. Of door op een verkeerde manier tegen de goddeloze in te gaan. Gemeente, je zegt zo snel wat in moeilijke omstandigheden, wat je achteraf beter niet had kunnen zeggen. Misschien is dat ook wel gebeurd in 2018. Dat je iets zei in moeilijke omstandigheden waar je vanavond spijt van hebt, berouw over hebt. Het is daarom in Davids ogen noodzakelijk om een wacht voor zijn mond te plaatsen, een breidel, een muilband. Dat hij toch geen dingen gaat zeggen die verkeerd zijn, die zondig zijn voor de Heere. In eerste instantie houdt David zich in, spreekt zelfs niet van het goede, maar ervaart dat de druk niet afneemt, maar juist toeneemt. Uiterlijk lijkt hij misschien nog wel rustig, maar in zijn binnenste is het alles behalve stil. En op zeker moment dan kan hij zich niet meer inhouden en begint hij te spreken. We zouden zeggen, dan komt het eruit. Dat kun je hebben toch. Als je het heel moeilijk gehad hebt, heel zwaar in het gezin, in het huwelijk, op je werk en je probeert dat voor jezelf te houden. Je praat er misschien met het enkeling over en dan ineens, dan komt het eruit. Stort je je hart uit voor die ander of voor de Heere. Maar dat spreken van David, dat is niet gericht tot de goddelozen waar hij het over heeft. Maar hij spreekt tegen de Heere. In vers 5 roept hij God aan met Heere geschreven met hoofdletters. En jonge vrienden, jullie weten wel, dat betekent Yahweh, de verbondsnaam, de ik zal zijn die ik zijn zal. Zo'n prachtige naam. Die naam die betekent die niet laat varen wat mijn hand begonnen is. Wat eenmaal uit mijn lippen ging, daarbij vast en onverbroken. Het is de naam van de God van het verbond, die trouwen houdt tot in eeuwigheid. Die afmaakt wat hij begint, dwars door alles heen. David bidt. Het gebed, en ik heb het een oudejaarsgebed genoemd. Heere, maak mij bekend mijn einde. Hoort u het? David heeft er niets om het einde van een ander. Daar kun je wel eens naar verlangen als een geliefde zo ernstig ziek is. En als het allemaal zo moeilijk en zwaar wordt. Iemand zei laatst tegen me, dominee, toen heb ik gebeden, Heere, wilt u mijn geliefde maar wegnemen, wilt u mijn geliefde tot u nemen. Zo zwaar dat lijden. David heeft het niet over het einde van een ander of over het einde van de wereld, maar over zijn einde. En waarom? Waarom vraagt hij dat? Waarom vraagt die Heere, maak mij bekend mijn einde? Sommigen denken dat David hier evenals Job smart heeft over zijn lijden en daarom verlangt te sterven. Toch denk ik dat we die woorden niet zo moeten opvatten. Het vervolg maakt duidelijk dat dat ook niet zo is. Hoezeer ook een kind van God kan zondigen door zoiets te vragen. Denk maar aan Elia die bad: Heere, neem nu mijn ziel van mij. David vraagt in dit gebed niet om zijn levenseinde. Wel vraagt hij om zijn levenseinde bekend te maken. Dat betekent niet dat hij wil weten hoe lang hij nog zal leven en wanneer hij zal sterven. Stel je voor dat je dat zou weten. Je precies zou weten op welke dag de Heere je oproept om voor hem te verschijnen. Iemand zegt, ik zou geen leven hebben. Nee, maar we moeten wel bereid zijn om ieder moment opgeroepen te kunnen worden. Matthew Henry schrijft in zijn Bijbelverklaring, als het gaat over dat gebed, wanneer hij zal sterven, we kunnen zo'n gebed niet bidden in het geloof, want God heeft nergens beloofd dat hij ons dit zal doen weten, maar heeft in zijn wijsheid die kennis verborgen. Die kennis is niet van ons. Het zou ook niet goed voor ons zijn om dit te weten, zegt die bekende Bijbeluitlegger. Als David hier bidt, Heere, maak mij bekend mijn einde, vraagt hij om de vergankelijkheid van het leven te beseffen. David wist dat hij na ontvangen genade nog zo geneigd was om met zijn einde, zijn sterven, geen rekening te houden. Dat hij nog zo opging in de dingen van deze aarde. En wie van ons niet? Juist daarom smeekt hij of de Heere hem bij zijn einde en de kortstondigheid van het leven wil bepalen. Dominee Smijtengeld zegt in een preek op een oudejaarsdag hierover dat David er niet zorgeloos over is, maar niet altijd de levendige indruk ervan heeft. De goede gestalte die hij behoorde te hebben, over zijn einde te denken. Gemeente, bidden we al mee met David. Heere, maak mij bekend mijn einde. Op het eind van het jaar. Ook als je nog vele jaareinden wilt meemaken. En al vele plannen gemaakt hebt voor het komende jaar en misschien wel de komende jaren. Je hoopt te gaan verhuizen, te gaan trouwen en noem allemaal maar op. Weet je waarom zo'n gebed nodig is? Niet alleen vanavond, maar eigenlijk iedere dag. Omdat als het goed is tussen de Heere en je ziel, een leven dicht bij het einde, dicht bij de dood, je de zonde doet haten en van de zonde doet vlucht, dan ga je voor en toebereiden op de eeuwigheid. Want als wij op ons einde zien als iets dat nog ver weg is, dan is de verleiding groot om de noodzakelijke voorbereiding daarvan uit te stellen. Stel je voor dat je zou weten, over 40 jaar, dan neemt de Heere me weg, dan moet ik sterven. Zou je dan nu al met de dingen van Gods Koninkrijk bezig zijn? Je weet, het moet wel. Maar als je nu zou weten over 40 jaar... Nou, zegt iemand op de galerij of beneden, dan zou ik nog even van het leven gaan genieten. Eruit halen wat erin zit. En dan over 38 jaar, 39 jaar, dan ga ik de Heere zoeken. begrijpt u waarom David vraagt: Heere, maak mij bekend mijn einde. Een leven dicht bij het einde, dicht bij de dood, maakt ons eerlijk voor God en de naast. Een leven dicht bij het einde betekent dat er een haasten en een spoeden komt om ons levenswil. Om door het geloof in Christus met God verzoend te zijn. En dan is het ook onze begeerte om alle oneenigheid die er kan zijn met anderen op te lossen en uit de weg te ruimen. Gemeente, stel dat ons einde nog maar enkele uren zou duren. Wat zou je dan doen? Het belangrijkste is toch dat het goed is tussen God en onze ziel. En ook goed met onze naaste. Heere, maak mij bekend mijn einde. Ja, wat is dat einde voor u? Voor jou en mij betekent dat voor ons dat al het oude voorbij gegaan is en alles nieuw geworden is. Jonge vrienden, aan je aardse leven komt een eind. En dan, ik zei het al, daar kun je niet meer over doen. Dan breekt de eeuwigheid aan. En voor degene die de Heere hebben leren vrezen, betekent het einde. Het einde van alle leed. Het einde van alle pijn, van alle moeite, van alle zorgen, van al het verdriet. Want dan zal God al de tranen van de ogen afwissen. O, die heimwee hebben naar dat einde. Oftewel naar dat begin, die komen thuis. Eeuwig thuis, dan zal de laatste dag van uw leven de beste wezen. Want dan komt u tot uw doel. Als we in beginsel vernieuwd zijn door goddelijke genade. Als deze wereld die voorbij gaat ons hart niet meer kan vervullen. Als Christus ons noodzakelijk en dierbaar geworden is. Ja, als de zonde ons grootste kruis geworden is. Ja, dan is er toch ook wel eens een verlangen naar ons einde. Of niet? U die de Heere mag vrezen. De laatste keer dat u zondigt. En dan nooit meer. De laatste keer dat u bidt. En dan nooit meer. Omdat u mag zijn bij de Heere. Om dan voor eeuwig hem te aanbidden. Want dan gaat het bidden over in aanbidden. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. De laatste keer in de kerk. En dan nooit meer. Omdat u mag zijn in het huis. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Om dan volmaakt zijn lof te ontvouwen. Om dan met Christus te zijn. Om daar met al de gezaligden altijd en eeuwig te mogen doen. Wat u hier niet kon en door genade toch wilde. Hem volmaakt liefhebben, eren en dienen. Als u hier de laatste adem uitblaast en in Christus ontslaapt. Ja, dan blaast u de laatste zonde uit. Dan kom je in een land zonder zonde. En daar komt nooit meer een einde aan. Ons aardse leven heeft een eind. Maar dat eeuwige leven, dat is zonder eind. En daar is geen vermindering van de volheid van lof en liefde. Van de heerlijkheid die alles vervult. Daartoe bereid gemaakt te worden. Dient het doel van ons leven te zijn. Gemeente, verlangen we naar dat einde, dat heerlijke, dat zalige einde. Door Christus, die naar deze aarde kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Oh, wat een verschil is het einde van een kind van God, van iemand die de Heere mag vrezen. Wat een verschil, wat een eeuwig verschil met het einde van een goddeloze. Laten we daar ook eens even bij stilstaan. Voor hem of haar is het levenseinde het einde van alle aardse genietingen. En het begin van eeuwige pijn, verschrikkelijk is het. Als we vele malen Gods woord hebben gehoord. En als dat woord niet de gewenste vrucht in ons leven gedragen heeft. Als we de Bijbel geopend hebben. En nooit dat woord in waarheid hebben geloofd. En de kracht daarvan hebben ervaren. Als we misschien wel gebeden hebben, maar nooit echt de gemeenschap met God door Christus hebben genoten. Hoe diep aangrijpend als ons voor de laatste keer gebeden wordt. Laat u met God verzoenen en wij onverzoend en onbekeerd de eeuwigheid moeten aandoen. Om dan eeuwig te roepen, had ik maar. Had ik maar de Heere gezocht. Had ik zijn bloed niet onrein geacht. O, hoe spoedig zal het einde ook in ons leven aanbreken. Laat het ons toch aansporen om te vluchten tot hem die nu volkomen kan zalig maken. Degene die door hem tot God gaan. En hij heeft toch nog nooit tegen iemand gezegd, voor jou kan het niet. Jij hebt te veel en te zwaar gezondigd. Die tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. Nog is ons einde niet aangebroken, het is nog genadetijd. Geliefden, ik heb u niet voor de hel over. En daarom zeg ik het met klem in naam van mijn zender. Zoek de Heer, terwijl hij te vinden is. En roep hem aan, terwijl hij nabij is. Kniel toch voor deze koning vanavond. Ga niet knallen, maar knielen, knielen voor hem. Beleid maar wie je bent en smeek maar met die tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. De Heere die vraagt het voor de laatste keer. Dit jaar, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Als 2018 nog niet het jaar van je bekering, van je onvoorwaardelijke overgave aan de Heere is geworden, dan kan het nog. Het is nog genadetijd. Je leeft nog en Christus is nog niet teruggekomen op de wolken des hemels. Dat betekent dat er nog moeten worden toegebracht tot die gemeente die zalig wordt, tot die scharen die niemand tellen kan. Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate mijner dagen zijn. De mate mijner dagen, dat is de levensduur. Hoort u dat David leeft bij de dag? Hij heeft het niet over jaren, maar over dagen. Maak mij bekend, Heere, welke de mate van mijn dagen zij. Hij wist als Job dat een mens van een vrouw geboren kort van dagen is en zat van onrust. Hij komt voort als een bloem en wordt afgesneden. Ook vlucht hij als een schaduw en bestaat niet. Ons leven bestaat slechts uit enkele dagen. Ik heb wel eens gevraagd aan Een van de mensen wiens namen we oplazen vanavond, die een hoge leeftijd bereikt had. Heeft dat nu lang geduurd? Als je zo oud mag worden. Als je in de 90, in de 80 geworden bent. En toen zei hij, ach nee, dat is maar even. Als ik terugkijk, een zucht. Het is voorbij gevlogen. Ja, ons leven bestaat slechts uit dagen. Hoe snel is een dag niet voorbij? Het is zo morgen en zo weer avond. Als kind vind je het allemaal veel te langzaam gaan. Kinderen, toen ik jong was, toen wilde ik graag dat ik 16 was. Dan mocht je op een brommer en 18 toen nog. Mocht je met een auto rijden en dan duurt het allemaal veel te lang. Ik hoor het ook wel in mijn eigen gezin. Als ik nu 17 ben en 18, dan mag ik met een auto rijden. En het duurt veel te lang. Maar bij het ouder worden besef je dat het heel snel gaat. Iemand van 80 jaar die zegt het was maar even, het leven is maar even. Net zoals in die echoput, hè, waar je roept leven en je hoort dan even. En als je sterven roept, dan klinkt daar erven. Erven voor een ieder die de Heere mag vrezen. Wij tellen in jaren, maar wat is het nodig om met Mozes onze dagen te leren tellen? We moeten leren dat ons leven uit dagen bestaat en dat we die dagen goed besteden. Onze dagen zijn immers Gods dagen. Die 365 dagen van 2018 ontvingen we uit Gods hand. En op iedere dag die we van de Heere ontvingen, moeten we zuinig zijn. Geen dag kunnen we overdoen. Laten we beseffen hoe we onze dagen, ook onze vrije dagen, doorbrengen. Het jaar 2018 is bijna voorbij. Maar eenmaal komt het terug. Als we voor de Heere moeten verschijnen, dan zullen we van iedere dag verantwoording moeten afleggen. En wat zal het dan erg zijn als vele dagen tegen ons zullen getuigen, omdat we ze niet hebben leren tellen, omdat we ze niet kostelijk hebben leren achten, hebben leren uitkopen, hebben besteed in dienst van de Heere. Gemeente, wie zijn dagen niet leert tellen, denkt er niet aan dat de laatste dag komt. Het gebed van Mozes uit Psalm 90... en dit gebed van David uit Psalm 39 roept ons een halt toe. Jongen, meisje, man, vrouw. Het zijn nog maar een paar dagen. En dan moeten we voor God verschijnen. Dan wordt het eeuwigheid. Heere, maak mij bekend welke de mate mijn dagen zijn. Geen dag, geen uur. Geen ogenblik zijn we van ons leven zeker. Want hoe vast hij staat, de mens is enkel ijdelheid. Ik heb het wel eens meegemaakt. Dan heb je een paar uur daarvoor nog iemand gesproken. En dan krijg je het bericht, hij is er niet meer. Helemaal niet ziek. Zo ineens. Hartstilstand. Reanimatie. Baten niet in de eeuwigheid. Iedere dag kan onze sterfdag zijn. En het is waar, als we Christus mogen kennen, dan is sterven erven. Wie geeft ons de verzekering dat het niet onze laatste dag zal zijn? Immers, als de tijd die in Gods raad bepaald is aanbreekt, dan sterven we op Gods tijd. God beschikt over ons levensuur, onze levensduur. Job die zegt, Terwijl zijn dagen bestemd zijn, het getal zijn der maanden bij u, en gij zijn bepalingen gemaakt hebt dat hij niet overgaan zal. Ja, tegenwoordig spreekt men van voltooid leven. En wil de mens zelf God zijn, want dat is het ten diepste. En zelf bepalen wanneer het levenseinde daar is, om er dan uit te stappen. En ik hoor het steeds vaker van mensen, buren of familieleden, waar ik het van hoor dat ze vertellen: mijn broer, die nodigde ons uit om afscheid te nemen, want morgenmiddag komt de dokter. En dan krijgt hij een spuitje en dan is het voorbij. De mens wil als God zijn, aangrijpend, om zo God te moeten ontmoeten. Gemeente, als de maat van onze dagen vol geworden is, dan neemt God ons leven weg. Ook al zijn we gezond en sterk, staan we in de kracht van het leven. Al zijn we schatrijk, daar wordt niet naar gevraagd, zeggen we dan. Weten we waar dan wel naar gevraagd wordt? Of we bereid zijn. Of we Christus mogen kennen. Of we gewassen zijn in zijn dierbare middelaarsbloed. Of we door genade het eigendom geworden zijn van die getrouwe zaligmaker. En of dat zichtbaar is in ons leven. Of daar een hartelijk verlangen is om voor de Here te leven. Zijn woord te horen. Hem aan te roepen in de gebeden. Daar wordt naar gevraagd. En ik vraag het u en jou nu al. Wat dunkt u van de Christus? Hebben we hem nodig en lief gekregen? Is hij ons een en al geworden? Ja, dan zal ons einde zalig zijn. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate mijn dagen zijn. In dit oudejaarsgebed vragen wij met David of de Heere ons wil leren de vergankelijkheid van het leven te beseffen. Zo staat het ook in het slot van onze tekst, dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. Hoe broos en kortstondig mijn leven is. In vers 6 zegt David, en misschien is dat wel het antwoord op zijn oudejaarsgebed. Gij hebt mij mijn dagen een handbreed gesteld. En mijn leeftijd is als niets voor u. Die handbreedte was een van de kleinste maten in het Hebreeuwse maatstelsel. Slechts 4 vingers dik. 74 tot 80 millimeter. Dat is niet veel. Iemand heeft wel eens gezegd, een handbreed. Je kunt het ook zo zien. Gemeente, we blijven ons leven leiden zoals we geboren zijn, als we onze vergankelijkheid niet beseffen. Want het beseffen van onze vergankelijkheid moet ons op de knieën brengen. Moet ons tot bekering brengen. Als we onze vergankelijkheid gaan beleven, dan gaan we ook beseffen dat we na ons sterven voor God moeten verschijnen. En we weten, ja, we weten dat allemaal wel, hoewel we het liever niet willen weten. Door net te doen alsof ons leven hier op aarde oneindig is, leven we hier van nature aan voorbij en maken we ons druk om heel veel andere zaken, behalve de zaken met betrekking tot de eeuwigheid. Want wees eens eerlijk, wanneer was nu de laatste keer dat je echt beseft dat je moet gaan sterven en God ontmoeten? Ja, zegt iemand, dominee, dat was nog niet zo lang geleden. Toen kreeg ik zo'n pijn op mijn borst. Of toen werd ik naar het ziekenhuis vervoerd. En het was heel ernstig, maar ik mocht erdoor komen. Maar ik dacht, nu komt het einde. Misschien heb je het ook wel eens als je jong bent. Dat je net ontsnapte aan een ernstig ongeluk. Je dacht, dat wordt het einde. En dan? De kortheid van het leven moet de goddeloze aansporen om de Heere te zoeken. En mag de Godvrezende vertroosten. Moet denken aan Andrew Gray, Puriteinse dominee, die maar 22 jaar oud werd. Tijdens zijn leven zei hij dat de kortheid van ons leven ons behoort te brengen tot het geduldig dragen van het kruis. We mogen erop zien dat we op weg zijn naar het eeuwige leven. En als we Christus kennen, dan is het slechts een verdrukking van 10 dagen. Maar als die grote nieuwjaarsdag aanbreekt, dan zal eeuwige blijdschap ons deel zijn. De kortheid en de kortstondigheid van ons leven spreken ons van de grote liefde en de weergaloze verlustiging die God in zondaren heeft. Gray die zegt, hij verlangt naar de dag. God verlangt naar het einde. Wanneer al de verlosten, al zijn kinderen bij hem zullen zijn, om daar altijd te blijven en hem voor eeuwig groot te maken. De dichter van Psalm 116 zegt, kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Sommigen worden daarom al vroeg thuis gehaald. Heel wat kinderen die heel jong gestorven zijn, die mogen voor eeuwig juichen voor Gods troon in dat vaderhuis met die vele woningen. Gemeente, wij zijn vergankelijke mensen. Wie dat weet, door Gods geest beseft, leeft niet rustig verder. Totdat hij of zij de rust gevonden heeft in die grote rustaanbrenger, Jezus Christus. En hij is gisteren en heden dezelfde. Ja, tot in der eeuwigheid. Mag dat als vergankelijke mens onze troost zijn en ons eeuwige houvast. Ook als we over de jaargrens heen gaan. Zonder man, zonder vrouw, zonder vader, zonder moeder. We weten wat er allemaal gebeurd is in het afgelopen jaar. We weten niet wat er zal gaan gebeuren. Maar laten we het dan maar zeggen. En de Heere geven door zijn geest in ons hart. Waar we morgenochtend van zullen horen. Die heerlijke belijdenis, wat ook een gebed is. Een nieuwjaarsgebed van David. En nu. Wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Dan kun je getroost leven en straks zalig sterven. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 39, het derde vers. Psalm 39 en daarvan het derde vers.